veel over die mensen. Maar zij wisten dat natuurlijk niet, want zij zijn gewoon naar huis ingegaan als onbekende Nederlanders.
Ja, zij wisten niet hoe bekend ze op dat moment waren. Ja, nee, dat is grappig. Kijkcijfers waren en dat soort dingen.
Ja.
En toen vertelden ze later, want op een gegeven moment werd Marco Borsato binnengehezen met een of ander...
Met een hoofdwerker, klopt.
Die ging een liedje zingen. En toen zei Ruud, die zei later van Marco Borsato keek naar ons. Van wow, dat zijn ze. Dat ik dacht, wat is er aan de hand? Dus ja.
Hoe is het trouwens afgelopen met recentelijk dat huis waar 100 mensen in stormden en alles claimden? En een soort van tribale Lord of the Flies samenleving schiepen?
Utopia?
Nee, niet Utopia. Dat was nog nieuwer dan dat.
Daar weet ik niet.
Daar heb ik helemaal niks over.
Nee, er zijn van die, ik heb alleen maar een filmpje van gezien dat er dan, er is een huis, daar wordt letterlijk 100 man ingedumpt.
Is dat dan Engels of Amerikaans?
Nee, Nederlands. En die mensen die claimen meteen alles. Die gaan echt wc-rollen hoorden. Iemand claimt het bed in huis.
Ja, daar heb ik wel iets van gezien, ja.
En dan wordt er
op RTL 5 of zo, heel slecht.
En dan op tribale manier wordt er een koning gekroond. En dan op een gegeven moment ontstaat er echt hele maffe machtsstructuren meteen. Maar jullie weten dus ook niet hoe dat is afgelopen.
Nee,
of wat
ik wist niet eens dat het bestond.
Nu jij dat zegt, heb ik een vaag aha-erlevenis dat ik ooit zat te zappen bij RTL 5. Inderdaad, er was iemand die zat met wc-rollen of zo. Dan krijgen ze niet of zo.
En ja,
ik geloof
precies.
Dat ik maar een minuut heb blijven hangen. Dat ik dacht van, want het was ook echt op dat op een manier gefilmd zoals je naar Barbie haar real life zo kijkt. Dus ik was er heel snel klaar mee.
Maar het is noteworthy omdat het zo obscene en overdreven is. Dus mensen gingen echt meteen van, ja, ik zit in het bad, dus ik ben, weet je wel, nu moet je langs mij. En dan tol gaan eisen of zo. Och, goed zeg.
Ik vind het ook heel leuk dat we het nu over gewoon Big Brother gehad hebben. Omdat ik zei dat ik ook mee wou gaan doen aan Big Brother en dat Roderick dat gewoon helemaal vergeten is.
Dit is het kerstalarm. We gaan beginnen.
Ja, voor mij was trouwens geen rare ringtoon. Dat was gewoon mijn huistelefoon. Dus dat...
Ik ben blij met een kerstalarm. Dat moeten we instellen als iemand iets heel debiels zegt. Van, kerstalarm, dit mag niet.
Tijd voor kijkers op je speakers. Eindejaars aflevering. Hallo, Roderick.
Hallo, Gert-Jan. A Merry Christmas to you.
Ja, dank u. Heb je er een beetje zin in kerst?
Kerst? Nee. Sick burn. Oh. Ik heb zin in kerst, maar ik ben klaar met Sinterklaas. Wat natuurlijk goed is, want die man is alweer het land uit. Maar nee, ik heb wel zin in kerst. Ja, het is altijd wel leuk.
Okay. Kenny, jij hebt geen zin in kerst. Goeiedag trouwens.
Ik heb nooit zin in kerst. Kerst is helemaal niet mijn ding.
Nee?
Nee, feestdagen sowieso niet.
Oké.
Okay. Eigenlijk alles wat gezellig is, vind ik stom.
Maar jij houdt wel van romantische comedies. En dat is echt het toppunt van gezelligheid met alle romantische comedy kijken.
Ik kijk naar de romantische comedies voor het drama tussenin.
Ja, nee, wacht even, Kenny.
Dus ik kijk nooit naar het einde.
Valentijn, oh god. Jij zet een kwartier voor het einde, zet je films af.
Op het
en dan...
moment dat het helemaal misgaat en ze uit elkaar gaan, dan...
Dan is het klaar.
Zo, dit was een mooie dramatische film. Oh god. Nee, maar jij houdt van Valentijn, maar je houdt ook van Halloween. Dus
nee.
Oh, ik dacht dat jij best een fan was van Halloween. Maar...
Nee, nou, ik bedoel, ik vind het idee van Halloween leuker dan de meeste andere feestdagen. Gewoon omdat het, ja, ik weet niet, het is wat meer gericht op kinderen. Het is wat...
Ik vind het,
de spookiness van Halloween vind ik dan leuker, zeg maar.
Je hebt het meer iemand van premières van films, toch?
Oh!
Dat zijn de enige dingen die gezellig zijn die ik wel leuk vind en waar je me kan vinden dan, ja. Het is,
waar ben je heen geweest dan, toevallig?
Nou, wat een acteur, wat een komiek.
Wat een brug. Naar de première van Star Wars, The Last Jedi.
En je mag daar niks over zeggen of is dat embargo er al af?
Nou, hij draait op dit moment al in de bioscoop, dus als ik er nog steeds niks over mocht zeggen, dan zou het een beetje raar zijn.
Maar dat was gewoon een regel. Je mag je telefoon moest je inleveren en je mocht niks zeggen.
Je mag alles zeggen. Ze hebben liever dat je het niet doet.
Oh.
Maar je mag niet, ik bedoel, je telefoon die moest in een foliezakje wat pas opengemaakt mocht worden nadat je de bioscoop weer uitkwam. Maar ja, dat is logisch, weet je. Ik bedoel,
ja.
Ik zag die film 2 dagen eerder dan de rest van de wereld. Dus stel je voor dat je hem dan opneemt en s'avonds al op YouTube zet. Dat is natuurlijk een beetje lullig.
Gemelkorfd door Disney. Maar alsnog, we gaan uiteraard geen spoilers geven. Dus luisteraars, blijven alsjeblieft hangen. We gaan niks over de film verder inhoudelijk zeggen. Maar inderdaad, vet cool dat jij erbij was, Kenny. En jij hebt daarvoor moeten bedelen, toch?
Nou, bedelen. Ik heb een stripje gemaakt over het feit dat ik graag naar de première in Londen zou willen gaan. Maar dat kon niet, maar in Utrecht moest wel lukken. Dus ik ben echt door weer en wind en vooral heel veel sneeuw gereisd.
Oh ja, dat was die dag... De code rode dag, toch?
Ja! Ja, dat was... ik was er dus ook veel te vroeg. Ik ben altijd overal te vroeg. Maar nu dus nog een uur vroeger, omdat ik dacht van... Nou, ik moet met de trein, zal wel vertraging zijn. Nul vertraging. Waardoor je dus bij die bioscoop aankomt. De Cinemac in Utrecht.
Oh, die is vet goed. Dat is de sterrenkijker. Oh, wat een goede plek.
De Starlooker.
Het is een goede plek om een uur langer buiten in de sneeuw te staan, omdat je nog niet naar binnen toe kan.
Maar naast de sterrenkijker is ook die Star Wars Identities tentoonstelling. Kon je daar niet eventjes in wippen?
Nou, daar moet je gewoon voor betalen.
Ja.
En ik was daar toevallig de week daarvoor al geweest, maar die kaartjes had ik al een tijd geboekt, al voordat ik naar The Last Jedi...
Was dat de moeite waard trouwens, die tentoonstelling?
Ik vond hem heel leuk. En ik heb kaartjes in de aanbieding gekocht. Maar ik vond het wel... Ik bedoel, want je betaalt geloof ik €18 of zo.
Hmm.
En met een uurtje ben je er wel doorheen. Een uur, anderhalf uur.
Ja,
heb je alles gezien en dan alles gedaan. En, ik bedoel, je betaalt er meer voor dan voor een bioscoopkaartje... en je bent er minder lang mee bezig. Dus.
Ja.
Oké, okay, maar dus gala-première van Star Wars The Last Jedi... was er door het weer, waren alle BN'ers thuis gebleven?
Ja, bijna allemaal.
Er was een voorspelling dat André van Duin er zou zijn, maar André van Duin was er niet.
Nee, ik heb een radiopresentator gezien waarvan ik niet weet hoe die heet.
Matty.
Matty!
Ik ken hem ook niet, hoor.
Het was niet Matty, het was ook niet. Het was een andere.
Gerard Ekdom.
Nee, want die had ik ook qua naam wel kunnen onthouden. Maar het was meer gewoon, oh, ik ken zijn gezicht en ik heb hem ooit wel eens een keer bij de Wereldrijd Door aan tafel zien zitten of zo.
Oké. Okay.
En er was die, volgens mij, het is niet echt een bekende Nederlander. Hij maakt filmpjes op YouTube. Het is een soort van nerdy priester of zo.
Een nerdy priester?
Ja, echt. Maar ook eentje met zeg maar zo'n, nou ja... Hoe heet het? Zo'n priesterpak aan met zo'n wit stukje en alles. En
is, dat is geen act. Hij is echt een priester en hij heeft een YouTube-kanaal en is een influencer.
En die zie je altijd op dat soort evenementen. Hij is ook altijd op de Elf Fantasy Fair en op andere nerdy premières en dat soort dingen. Ik bedoel, ik vind het... Het is vast een hele... Ik heb een paar filmpjes van hem gezien. Het is een hartstikke aardige vent verder, maar... Om hem nou een BN'er te noemen, nee... En blijkbaar was Armin van Buuren er. En die heb ik ook zien lopen. Maar ik wist niet dat hij het was. Want ik wist echt niet hoe hij eruit zag. Ik ken hem alleen van naam.
En wat was de sfeer? Was iedereen opgelaten van we gaan naar Star Wars? Of deed iedereen een beetje cool? Van...
Nou, mensen waren wel een beetje gespannen. Er waren ook wel gewoon wat mensen. Want je kon blijkbaar kaartjes voor de première winnen bij... een cola-actie in de Albert Heijn.
Daar gaat je.
Dus er was ook wel gewoon een normaal publiek. En er waren er heel veel cosplayers van de Dutch Garrison.
Natuurlijk.
Om de sfeer te maken bij het binnenkomen. Dat er dan heel veel stormtroopers en andere cosplayers waren. Wat echt superleuk was trouwens. Want nou ja, heel veel mensen die dus een kaartje gewonnen hadden bij Coca-Cola. En misschien niet naar Comic-Cons of zo gaan. Die zien dan voor het eerst... Oh, er loopt een echte stormtrooper of een echte Chewbacca. En die vinden dat allemaal heel prachtig. En er waren ook kinderen bij en zo. Dus dat is echt een mooi, heel leuk.
Dat is cool. Ik vraag me af, mochten die cosplayers dan ook de film in? Of was het echt van... Nee.
Want dat zijn echte fans. Die mochten allemaal wel de film in, denk ik.
Oh, oké. Nou, als die zaal toch half leeg was, dan was het van... Nou jongens, boop, laat maar in.
Nou, dat was dus wel een beetje het suffen. Want... ik had dus een uitnodiging gekregen en er zat een e-ticket bij. Vergeet je e-ticket niet mee te nemen, dat soort dingen. Ja. En ik kom daar aan en ik wist niet precies, toen ik eenmaal naar binnen mocht, van moet ik nu bij deze balie zijn of bij een andere of weet ik het wat. En ik liet op mijn telefoon die e-ticket zien. En zei ze, oh ja, nee, maar als je zo'n ticket hebt, dan krijg je van ons een bandje, dan kan je naar binnen. En toen kreeg ik meteen een bandje. Die e-ticket is niet gescand of niks. Ik ben niet gecontroleerd of dat het echt daadwerkelijk, of dat ik het was.
Oh, damn.
Dus aangezien er zo weinig BN'ers zijn komen opdagen en de zaal inderdaad toch zeker wel voor een derde leeg was, had, denk ik, een ieder met mijn e-ticket gewoon binnengekomen.
Of met bluff.
Of met bluff. Van, oh, had ik een e-ticket nodig? Weet ik niet, maar er is nog ruimte, toch? Dus,
demonstratief gaan kloppen op je jas van, oh, e-ticket, ik had hem. Oh nee, sorry.
Maar zo kom jij altijd binnen?
Oh, ik lul me altijd overal binnen.
Ja, op etentjes op de stripspectakel in Kampen bijvoorbeeld. Ja, Roderick.
Ja, dat was in de buffetboot. Daar ben ik gewoon heel erg terloops. Alsof mijn neus bloedt richting het buffet, richting de scholletjes gegaan. Ja.
maar nee, die premier, het was heel leuk. Ik kreeg aan het einde nog een leuke goodiebag mee en dat soort dingen.
Wat zat erin?
Een lightsaber.
Een echte?
Een echte.
Wow.
Een echte van Hasbro.
Mooi.
Een stripboek. Wat meer batterijen voor je lightsaber. Want het hele evenement was gesponsord door Duracell.
May the force be with you. May the rabbits walk internally.
Er zat nog een wegwerp scheermes bij, wat dan een speciale Star Wars editie was. Wat alleen een Star Wars editie was, omdat er op de verpakking stond dat het een Star Wars editie was.
Die ga ik mij nooit mee scheren. Ik zal dit wegwerp scheermesje koesteren voor altijd.
Een mini Lego X-Wing bij. Dat is
cool.
En was die goed?
De film?
Ja.
Ik ga vanavond dus nog een keer. Mm-hmm. En misschien dat ik mijn mening dan nog een beetje bij kan stellen. Maar ik vond hem eigenlijk een beetje tegenvallen.
Oké. Dat vind ik een fijne mening om te horen. Omdat je dan al zeker weet dat het niet door hyperbol en hype is aangetast.
Nee, dus er zaten een hoop dingen in die ik niet Star Wars-y vond.
Oei, op een Rogue One manier? Of?
Nee, niet op een Rogue One manier, want dat was een goede manier. Het was niet zozeer van, oh, het verhaal is heel anders. Want zonder te veel over het plot te vertellen, er gebeuren heel veel dingen in die je totaal niet verwacht.
Oh, dat vind ik juist leuk. Oeh, daar ben ik benieuwd.
Ik bedoel, dat vond ik tof. Maar, en dit is ook niet echt een spoiler, want er is al gezegd dat ze op een gegeven moment naar een planeet gaan waar een
ik weet echt helemaal niks. Ik weet ook niks eigenlijk op het is. Dus ik weet niet. Ik doe mijn ogen en oren dicht als de trailer komt.
Oké. Nou ja, dan kan ik er eigenlijk weinig over vertellen. Maar er zitten wat dingen in die te geïnspireerd door de echte wereld voelden.
Oké.
Sure. Dat je zoiets hebt van, oh, dit komt op mij niet over als long time ago in a galaxy far, far away. Maar meer 3 kilometer hier vandaan, maar een beetje aangekleed dat het er buitenaards uitziet.
Over bijgestelde meningen gesproken. Want jij zei van, nou, ik ga vanavond nog een keer kijken of mijn mening wordt bijgesteld. Ik heb dus in de afgelopen paar weken heb ik ter voorbereiding nogmaals zowel Rogue One gekeken als The Force Awakens. En met name Rogue One is in mijn ogen enorm van zijn stoel gevallen. En want vorig jaar hadden wij daar een podcast over opgenomen en toen was ik nog eigenlijk laaiend enthousiast. En nou, ik heb zelden dat ik een film dan herkijk en denk van, wat een puinhoop is dit. Het is saai. Wat een saaie film.
Maar is het saai omdat je nu weet hoe het eindigt?
Kijk,
daardoor is.
Veel slimmere mensen dan ik, die vertelden meteen toen die film uitkwam al van, ja, de personages deugen niet en het plot is oké, maar ook weer niet bijzonder. Maar toen ik het voor het eerst zag, was het nieuw en dan ga je gewoon mee en je ziet Matt Mikkelsen op het scherm en denk je van, ja. Maar die tweede keer, ik keek het op Netflix en ik viel in slaap. Het was ondraaglijk saai en dat Star Wars gevoel. En toen ik dat had gekeken, dacht ik van, ja, maar oké, wat wil ik nou van Star Wars? En er zijn eigenlijk twee fundamentele dingen die een Star Wars film moet hebben. Eén is een soort gevoel van magie, niet per se de Force, maar een soort van transporterend gevoel van, wauw, ik word helemaal meegenomen in een mysterieus en kleurrijk universum. Nou, als je naar Rogue One kijkt, het is allemaal regenachtig, druilerig, de kostuums die zien er niet uit. Het is allemaal cheap en tacky en heel, ja, zeg maar niet leuk. En het tweede wat je van een Star Wars film wil, is kleurrijke personages waar je die sympathiek zijn. Nou ja, en toen herkeek ik voor de zoveelste keer The Force Awakens. En mij viel op dat die film juist ontzettend overeind blijft. Ik waardeer hem zelfs meer dan eerst. Want die heeft precies die twee dingen. Het plot is misschien wel een beetje een rehash van eerdere films. En er zitten een paar onlogische dingen in. Maar de personages werken. En het heeft echt een gevoel van die mysticism van Star Wars. Dus ik ben benieuwd hoe The Last Jedi het op die front doet. En als dat snor zit, dan verwacht ik dat ik er wel van ga genieten. Maar dat zien we vanzelf. Ik ga er zaterdag heen.
Ik vind het wel een mooi bruggetje, Roderick. Dat je nog even terugkijkt van, goh, wat vond ik ervan?
Terugblikken, ja.
Precies, we zitten toch aan het einde van het jaar. Heeft dit jaar jou nog in bepaalde dingen verrast? Of Kenny?
Ja, ik zou zeggen Kenny. Of jezelf. Kert,
ik heb net een heel stuk verteld. Ik wil nu wat van jullie horen.
Oké. Nou, dan wil ik wel. Wat mij verrast heeft, is de serie
Inhumans.
Oh. Nee.
Secret Empire heeft mij op positieve wijze verrast.
Terugblikkend? Nee, daar wil ik het ook nog over hebben. Maar dat doen we even anders. Nou, het was voor mij een vrij druk jaar. Volgens mij is deze podcast die we nu opnemen 3 of 4 keer verzet. En volgens mij stond ik ook nog op een dag klaar, terwijl we niet hadden afgesproken. Dus ik heb het een beetje druk gehad afgelopen jaar. Dus ik ben ook niet naar kamp of ergens geweest. En het wordt nog drukker, want ik ga verhuizen. Ik krijg overmorgen de sleutel van mijn nieuwe huis. Dus yay. Maar ik heb dus wel wat op de bank gezeten en tv gekeken. En wat eraan kwam, dat wist ik wel, was The Orville. Dat is een serie van Seth MacFarlane.
Ja,
van,
The Orville.
Family Guy. Ja.
Leuk.
En het werd aangekondigd als een Star Trek spoof. En ik had zelf een beetje het idee, Spaceballs, spoof. Maar dit is iets anders. Ik heb ook begrepen dat hij, ik weet niet of ik dat al eerder heb gezegd tegen jullie, hij heeft deze serie ook gepitcht bij de officiële Star Trek franchise, maar daar wilden ze het niet hebben. Omdat ze bezig waren met een nieuwe Star Trek serie die is wat donkerder. Dat is een beetje, volgens mij hebben ze een beetje naar Battlestar Galactica gekeken.
Ja,
die nieuwe remake is
Discovery, ja.
Ja, precies, ja. Is ook wat donkerder. Maar het is grappig, de Orville is grappig. Personages nemen zichzelf niet te serieus. Dus er wordt ook er wordt gebloot, er wordt gezopen. Er wordt seks gehad. Er gebeuren allemaal dingen waarvan je denkt van, goh, ja, als wij mensen de ruimte zouden gaan, natuurlijk zouden wij dat ook doen. Wat je bij de originele Star Trek series nooit ziet, want daar is iedereen heel keurig. Maar afgezien van dat de personages zichzelf niet serieus nemen, de dingen die in hun omgeving gebeuren, nemen ze wel serieus. Waardoor het een hele, voor mij een hele boeiende en innemende serie is geworden. Je hebt daar een soort Data-type. Ze hebben daar dus een robot die daar bij de crew zit. Die is daar neergezet omdat zijn robotras wil leren wat mensen doen. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Dan maken ze allemaal grappen met hem, maar hij snapt grappen niet. En dan zegt een van die mannen van, een grap is iets waarvan je eigenlijk denkt van, oh, dat zou je niet doen, dus je verwacht het niet, dus dat is de grap. Nou, dan luistert hij daarna en wat hij dan doet is dat hij bij die gast zijn been amputeert. Nou, weet je, dat zou je niet doen. Ja, nou ja.
Een soort extreme versie van Data uit The Next Generation.
Precies. En ze hebben daar, dat vind ik ook wel grappig, ze hebben daar een soort Klingon-kloon. Dat is, je zou bijna zeggen dat is Worf, een hele grote kerel met ook zo'n kans op zijn hoofd. Alleen wat ze gedaan hebben met dat ras, dat is een ras van alleen maar mannen.
Ja, die leggen eieren.
Ja, die leggen eieren. Dus ze hebben ook een partner en dat is gewoon een man, weet je. Dus dat speelt echt met je manier van de hele mannelijke, stoerlijke man met zijn partner een man. Want dat hoort zo. Nou, ik vind het ontzettend leuke serie. Het tweede seizoen is inmiddels ook al aangekondigd. Ik vond het echt een ontzettende verrassing. En het ruikt Star Trek, het proeft Star Trek. Er zijn ook mensen, volgens mij heeft Riker ook al afleveringen geregisseerd.
Oh shit, serieus? Jonathan Frakes heeft afleveringen geregisseerd. Nou, ik kijk hem ook, hè. Maar dit vind ik dus het interessante aan die Orville. Je hebt Star Trek fans, die kunnen best wel heftig reageren op veranderingen en nieuwe dingen. Ja. Want Star Trek is heel persoonlijk voor veel fans. Die willen specifieke smaakje. En je hebt nu dus inderdaad twee series die naast elkaar lopen. Star Trek Discovery, wat dus de tussen aanhalingstekens officiële nieuwe Star Trek is. Die volg ik ook, die vind ik ook leuk. Maar dat is inderdaad duisterder en dat is wat meer edgy.
Het is ook geen done in one, hè? De Orville is allemaal done in one.
Dus je bedoelt gewoon dat het in één keer is opgenomen?
Nee, done in one, als in er is een probleem, die aflevering, wordt het opgelost, klaar.
Ja, nee, de Discovery is inderdaad half om half. Er zijn wel standalone afleveringen, maar er zit een groter overkoepelend verhaal. Afijn, maar dat is niet to everyone's taste. En daarvoor is er heel leuk die Orville, wat veel meer inderdaad die klassieke, soms een beetje oudbollige Next Generation feel heet. Met zeg maar, het schip is ook super egaal belicht, wat heel erg Star Trek-y is. En ik moest al lachen, want in veel van de kamers op het schip staat dan ook gewoon die lullige kamerplant. Die ook zeg maar het standaard ensenering is van Next Generation.
Ja, maar ja, dat zeg je wel. Wat ik wel leuk vind van de Orville, daar draaien ze ook gewoon muziek. En niet van die, bij Star Trek als er muziek gedraaid was, altijd van die, van die behang muziek. Maar dit zijn gewoon klassieke, weet je wat? Maar dit zijn gewoon nummers van, die we nu ook luisteren. Van nou, dat luisteren we en ze kijken films.
Behangmuziek?
Ja, weet je wat, dat is van wat je ook in de liften hoort van die muziek. Van het maakt geluid, maar het blijft nooit hangen. En Kermit de Kikker, die staat gewoon op het
ja, voor, ja. Dat is een beetje zo'n Seth MacFarlane touch. Nee, maar die Orville wordt ook geschreven en gemaakt door heel veel van de oorspronkelijke crew van Star Trek. Dus vandaar dat het die feel heeft. Nou kijk, en als Star Trek fan mag je dan zelf bepalen wat je leuker vindt. Sommige mensen hebben een hekel aan Discovery omdat het te dark en gritty is. Ik vind het allebei hartstikke leuk, want verschillende smaakjes en ik vind het allebei gaaf. En andere mensen zullen weer die Orville wat te oudbollig vinden. Nou, ik ben blij dat het allebei bestaat.
Ik ook. En Discovery heeft ook een tweede seizoen gekregen. Dus we kunnen in elk geval nog een jaar kiezen.
En dat is jouw terugblik van 2017?
Nou Orville. Ja, dat was mijn grootste verrassing. Omdat ik had verwacht dat het een soort Spaceballs-achtige, over de top, grappig. Kijk ons grappig zijn om het grappig zijn. Maar het is juist.
Wat is jouw grootste verrassing van 2017? Dat een serie okéer bleek te zijn dan je aanvankelijk dacht. Dan heb jij een weinig verrassend jaar gehad.
Ik heb heel druk jaar achter de rug. Ja, klopt. Ja, sorry.
Nou, Kenny, wat heb jij voor verrassingen gedaan binnen de tv-wereld? Of misschien alsjeblieft niet binnen de tv-wereld?
Flauw. Een grote verrassing was het faillissement van mijn uitgever.
Oh, dat is inderdaad wel. Ja, nee, dat
is
jammer.
Ik zal de sfeer even naar beneden halen.
Nee, dat mag, dat mag, dat is er ook voor.
Oh, wacht maar, ik ga straks over Marvel praten.
Oh ja, dat wordt wel helemaal depressief dan. Nee, grootste verrassing van dit jaar, ja.
Of ja, gewoon je terug.
Weinig verrassend jaar verder. Verrassing, een hoogtepunt, ja. Een persoonlijk hoogtepunt was gevraagd worden voor de Guus Vlater hommage die afgelopen maand is uitgekomen. Dat je dan ineens officieel voor een echte Guus Vlater uitgave een Guus Vlater strip mag tekenen.
Ja, die is al uit.
Die is
nee,
al uit. Ja, het ligt al in de winkel.
Oh,
maar is dat dan ook echt
Persiflaterd?
Persiflaterd?
Is dat dan ook dichter bij je held kan je niet komen gevoel?
Ik vond Guus Vlater altijd leuk hoor. Het was niet zeg maar een van mijn favoriete. Nou, wel een van mijn favoriete strips, maar niet een van mijn grote. Ik bedoel, het is niet Asterix en Obelix of Lucky Luke of zo. Maar wel gewoon onwijs vet natuurlijk. Ik bedoel, en het feit dat het dan. Ik bedoel, fanart maken is één ding. Maar dit is officiële fanart in principe. Je mag gewoon een pagina tekenen en dat is echt super vet.
Ik vind de titel Persiflaterd dan wel weer een beetje.
Ja, maar dat is niet de titel. De titel is gefeliciteerd.
Oké, okay, dan is het leuk. Nee, oh god, ik dacht dat het gepersiflaterd werd. Ik denk, nee, nee, dat klinkt heel door Jinchi. Gefeliciflaterd.
Nee, maar ik bedoel, de titels van die geflater albums, dat is, die vond ik altijd wel een beetje bagger. Maar en daar past gefeliciflaterd prima tussen.
En maar het heet ook echt een Guust Flater gefeliciflaterd?
Ja, gewoon Guust gefeliciflaterd. Okay. Gewoon ja, de standaard album vorm die we hebben. En het is nu gewoon heel leuk, want ik heb in mijn boekenkast dan een rijtje boeken staan waar ik zelf aan meegewerkt heb. Of ja, gewoon mijn eigen boeken. En het is dan gewoon heel tof om daar dan de rug van een Guust Flater album bij te zien staan.
Ja, gek.
Tussen al dat lila van je eigen Dating for Geeks.
Ja, en ook wat fokken en sukken en kort en triest. En ja, wat andere dingetjes waar ik ook aan meegewerkt heb.
Ja, leuk.
En, maar ja, een ander hoogtepuntje dit jaar. Nou, qua films of series vind ik toch wel een van de beste dingen die dit jaar uitgekomen is. Baby Driver van Edgar Wright. Dat vond ik echt een feest om naar te kijken. Het is een beetje jammer dat... Dat hij erin zit.
Hij.
Kevin Spacey.
Hij is maar,
hij.
Ja, hij die niet genoemd mag worden.
Ja, you cannot be named.
Godverdorie. Ja, bij alle films zijn afgevallen nu.
Ik had gisteren een bijeenkomst en daar hadden ze het over Netflix House of Cards. Ja. Oh nee, dat mogen we niet meer kijken.
Nee, maar okay, dus House of Cards is het laatste seizoen gaat komen, alleen zonder Kevin Spacey. Dus
ja,
ik vraag me af wat ze gaan doen. Ja. Ik bedoel, het is wel op zich narratief klopt het van op dat moment dat de serie eindigt in seizoen 4. Dus zeg maar, Robin Wright is on top. Dus zij is nou de president.
Spoilers. Oh, ja, ik heb geen aflevering gezien, maar dat is...
Spoilers. Maar goed, dus nou is het de vraag van... Ja, god, wat gaan ze doen? Hoe gaan ze hem... Gaan ze hem achter de schermen? Komt er een impersonator die zijn stem nadoet op de telefoon? Of doen ze net alsof hij helemaal niet meer leeft? Wat een bizarre creatieve uitdaging moet dat worden. Maar sorry, ik vind het
raar dat ze dan zo'n serie doorzetten.
Ik vind het wel fijn, want dan is er in ieder geval een einde. Maar ja, je hebt kans dat het ook een soort van die laatste Pink Panther film wordt, waarin halverwege de opnames Peter Sellers ineens Cassie Weile was. En toen die hele film ontspoorde, ze hebben hem afgemaakt, maar het was zo van, oh, ineens is de hoofdpersoon weg en krijgt allemaal subpersonages die naar hem op zoek zijn. En het is een soort rare performance art. Maar Baby Driver blijft dus, ondanks hem, blijft het jouw pick of the year.
Ja, ik bedoel, voor mij was Baby Driver wel de film van het jaar, denk ik. Ja, nou, misschien vallen de rest van de films van dit jaar gewoon een beetje tegen.
Nou, ik vond het een jaar waarin opvallend genoeg Marvel weer goede films maakte. Dat klinkt misschien raar, maar zowel Thor Ragnarok als Spider-Man Homecoming vond ik van grote hoogte. Na een aantal jaar waarin Marvel alleen maar op de automatische piloot... Ja, nogal oninteressante dingen uitbracht, zoals Ant-Man en Doctor Strange.
Maar Guardians of the Galaxy 2 vond ik dan weer tegenvallen.
Oh, die vond ik ook heel erg leuk.
Ja, maar dat was wel weer een beetje te veel van hetzelfde. Ja. Maar inderdaad, Spider-Man en Thor waren verrassend leuk.
Ja. Ja, daarom wordt het in de Guardians of the Galaxy is een bepaalde humorlaag. Ik ben echt heel benieuwd wat er gebeurt op het moment dat ze in de nieuwe Avengers films alles en iedereen bij elkaar gooien. Dat was ook wel leuk in de trailer. Die heb jij natuurlijk niet gezien, Roderick.
Nee, die heb ik wel gezien. Ik heb de trailer
gezien. Ja. Want dan heb je inderdaad de Avengers en iedereen doet zijn ding. En dan op het laatst komt de crew van de Guardians of the Galaxy binnenvallen in die trailer. En dan merk je ook al gelijk dat het meest leuke stukje van die hele trailer is. Omdat daar weer gelijk die humor heel duidelijk aanwezig is.
Het is een nogal dramatische trailer, hè? Ik had zoiets van, wil ik dit wel in mijn Marvel film? Dan ga je toch een beetje heen voor de fun, zeg maar.
Ja, het gebeurt ook heel veel. Want ze gooien nu al die karakters bij elkaar.
Het kan een heerlijke mes gaan worden. Ik
ben heel benieuwd, ja. Goed. Nou ja. En jij, heer Roderick.
Ja, okay,
jij hebt een prijsje gewoon
als over. Nee, ja, daar kom ik dadelijk op. Maar als we over films hebben. Ik ben natuurlijk een beetje beïnvloed door wat je het meest recent hebt gezien. Maar als ik even terugblik zo. Ik moet zeggen, ik heb zo hard genoten van Murder on the Orient Express. Die dus nu nog in de bios draait. Dus de nieuwe Agatha Christie Poirot-verfilming met en door Kenneth Branagh. En daar ben ik al 2 keer heen geweest en ik vind het prachtig. Het is ook gewoon mijn ding hoor, heerlijk zo'n jaren 30 treinrit met een moordmysterie en de kostuums en de snorren.
Maar die mag je eigenlijk ook niet leuk meer vinden, hè? Want Johnny Depp zit erin.
Johnny Depp is ook een beetje van... Ja, maar weet je, Johnny Depp is toch al het minst leuk aan die film. En die gaat er het eerste uit, want dat is zeg maar... Spoilers. Dat is het slachtoffer. Nee, ja, sorry hoor, maar het slachtoffer. Het is niet eens de plot, maar hij is het slachtoffer. Dat zit al A in de trailer, B...
Ik heb de trailer niet eens gezien. Ik wist dat die film uitkwam. Ik heb de posters gezien en ik zag dat hij erin zat. Maar ik wist niet dat hij het slachtoffer was. Maar dat is niet...
Oh, ja, hij speelt Ratchet en hij is inderdaad het slachtoffer in dit, zeg maar, murder mystery van al bijna 100 jaar oud, die al meerdere keren verfilmd is. Maar,
ja. Ik bedoel, dat weet ik allemaal, maar ik wist gewoon niet welke rol hij speelde.
Nee, okay. Het is wel leuk. Ja, het is... De laatste verfilming was met de, zeg maar, voor mij en vele anderen, de Poirot, David Suchet van... Dus de Engelse, de Britse acteur uit de serie. Maar er zijn dus een heleboel mensen, zeker ook een nieuwe generatie, die het gewoon helemaal niet kennen. Dus die zijn helemaal van, oh, die voor het eerst komen die in aanraking met Murder on the Orient Express. Dat vind ik mooi om te zien.
Over David Suchet gesproken. Ja? Ik weet niet, ik ga nu heel even kijken op YouTube of dat het nog online staat. Maar wel een hele leuke tip voor mensen die het misschien nog niet gezien hebben, is... Hij speelde de verteller in een programma wat vorig jaar op de BBC was met Kerst. Ja. En in Engeland heb je zeg maar die tradities van panto's en kluchten op toneel en dat soort dingen. Het is een beetje zo opgezet dat het een amateur toneelgezelschap is die Peter Pan opvoeren. Maar het is gebaseerd op een echt daadwerkelijk West End toneelstuk, The Play That Goes Wrong. En dit is Peter Pan Goes Wrong. Dus het is een compleet toneelstuk met het verhaal van Peter Pan, van gewoon het originele verhaal. Maar alles gaat mis.
Oh, dat lijkt me heerlijk.
Het is geweldig. Het is echt gewoon, ik bedoel. Van decorstukken die omvallen. Tot mensen die dan hun hoofd stoten en per ongeluk bewusteloos raken en van het podium afgesleept moeten worden. En iemand anders die rol dan over moet nemen. Het is zo ongelooflijk grappig. En David Suchet speelt dus de verteller daarbij. En ik heb even gekeken. Het staat nog op YouTube. Dus het is echt, je moet zoeken naar Peter Pan Goes Wrong. Het duurt 1 uur, 2 minuten en 17 seconden.
Ik neem aan dat ze dan het helemaal straight spelen. Dus iemand raakt bewusteloos. Ja. En het is eigenlijk net off camera. Of er wordt niet gelachen of zo. Het is echt gewoon puur de awkwardness ervan.
Nee, er wordt heel erg hard gelachen. Want het is opgenomen voor een live audience.
Het is echt een play.
Dus, ja, maar de karakters op het podium, die dus de acteurs spelen, die... die zijn gewoon heel erg bezig met van... oh jee, dit wordt opgenomen voor de BBC, we moeten door, want dit is onze kans.
Ja.
Het is heel erg grappig.
Die ga ik kijken, dat lijkt me ontzettend grappig.
Ja, ik bedoel, als ik één ding mag aanraden, ik bedoel, vergeet Baby Driver. Deze kerst naar Peter Pan Goes Wrong.
Ja, dat zeg je nu, totdat blijkt dat David Suchet weer allemaal skeezy dingen heeft lopen doen achter de schermen. Nee, daar is hij veel te...
Ja. Nee, maar ik bedoel, dat kan ik je echt aanraden. Het is echt heel erg leuk.
Gaaf, ik ga die kijken. Zeker als het op YouTube te vinden is, dan is het
precies.
Super netjes. Maar even terug inderdaad naar mijn jaar. Het hoogtepunt, dat kan maar één ding zijn. In een jaar waarin ik ook mijn nieuwe boek Pindakaas en Sushi 3 lanceerde, dat kon alleen maar getrumpt worden door het winnen van de Harlan Award. Ja, eindelijk, mijn favoriete president kwam... op. Nou, nee. Nee, maar het winnen van de Harland Awards in april. Want dat veranderde zoveel in hoe ik mezelf zie als schrijver. Ik bedoel, ik grap altijd van beginnend naar prijswinnend. Maar zo is het wel een beetje. Het was, hiervoor voelde ik als iemand die gewoon zich nog een beetje in moest vechten. En ineens na april was het van, wauw, ik mag er zijn of zo. En dat is fijn, maar ook een hoge verwachting waar ik met het schrijven van mijn nieuwe roman Sterrenlichaam aan probeer te voldoen. En dat is best wel pittig, maar ook gewoon interessant om als uitdaging te hebben.
Ja, geeft het je meer vleugels of geeft het je meer zelfvertrouwen of geeft het je meer druk?
Nou, het geeft ietsje meer druk, maar ook zin om het te gaan bewijzen. Ja. En ik merk aan mijn werkritme niet heel veel verandering. Naast dat ik altijd gewoon, zeg maar, periodes heb in het jaar van intense productiviteit. Van dan ga ik ineens echt elke dag 1000 woorden schrijven of meer. En daarna weer is het weer echt maanden dat ik helemaal niks schrijf en alleen maar bezig ben met klussen en uitgeven en zo. En dat wisselt zichzelf altijd af.
Ah, leuk.
Maar dus ik loop een klein beetje achter, hoor. Ik had eigenlijk heel graag Sterrenlichaam dit jaar al af willen hebben. Althans de eerste draft. Maar dat is echt, ik ben halverwege. Dus er is vooruitgang, maar nog lang niet genoeg.
Want dat is het verhaal waar je mee een prijs...
Dus ik won de Harland Award met het korte verhaal Sterrenlichaam. Een kort science fiction verhaal, wat vet gruwelijk en gaaf was. En dat ben ik nu in romanvorm aan het omtoveren. Om te proberen of ik daar dat ook kan uitwerken tot een groter werk. En daar wil ik dan het liefst ook gewoon natuurlijk in Nederland uit laten geven. Maar ook mee naar Amerika, want... Dat is als markt is dat veel interessanter voor science fiction verhalen. Ik bedoel, daar is überhaupt een markt voor science fiction verhalen. En in Nederland is het ongelooflijk niche. Het begint een klein beetje kentering in te komen, hoor. Want er zijn meerdere initiatieven. En het publiek is ook wat meer ontvankelijk nu voor science fiction weer. Maar nog bij lange na niet zo groot als in de VS. Waar het echt gewoon een legit groot genre is.
Ja. Ik zou dat ook wel eens weer willen. Me heerlijk onderdompelen in schrijven. Maar ik weet niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Maar goed. Ja,
het is de tijd, maar het is man oh man. Je bent er gewoon een jaar mee bezig. Of langer om een boek te schrijven. Dus het is er gewoon een soort uitputtingsslag. Het is echt van de lange adem moet je zijn. En gewoon als een soort Duracell konijntje. Sponsored by Duracell. Blijven gaan elke dag, elke week. Totdat het een keer af is. Nou, maar op een other good note dit jaar. We gaan nu naar Roderick's Hardware Awards. Awards. En de Hardware Award voor dit jaar, voor 2017, gaat van mij naar de Nintendo Switch. Ja, natuurlijk, Ja, maar dit klinkt misschien vreemd, want het is gewoon een spelconsole. Ik heb altijd al mijn consoles gehad, maar... Heidi en ik hebben al het hele jaar zo verschrikkelijk veel lol met die Switch. En ik kan geen ander stukje techniek verzinnen dat in tijden zoveel zijn stempel heeft gedrukt op mijn hele jaar. Er zijn sowieso al fantastische spellen op uitgekomen. Breath of the Wild, de nieuwe Zelda, wint overal de Game of the Year. En daarnaast heb je nog Super Mario Odyssey en Splatoon 2 en ARMS. En we zitten nou Xenoblade Chronicles 2 aan het spelen. En het houdt maar niet op. We zitten gewoon elke dag met die Joy-Con in de handen. En dat is gewoon een feest. Man.
Nou, ik vind het mooi dat je daar zo verloren hebt, joh.
Ja. En ik ben niet de enige trouwens, want Nintendo heeft
Heidi
net...
ook.
Ja, Heidi ook. Maar Nintendo heeft net bekendgemaakt dat er dit jaar sinds maart... al 10 miljoen exemplaren zijn verkocht wereldwijd van de Switch. Dus het is gewoon echt een enorm succes. Maar ook cultureel is het gewoon, maakt het indruk. Weet je, Nintendo was nagenoeg afgeschreven. En dat gebeurt altijd. Gewoon om de zoveel jaar dan beginnen mensen toch op al Nintendo is dood. En dat is gewoon nooit het geval. Dus dat is altijd bullshit. Maar ja, ze zijn weer helemaal hip. Ze zoeken weer iets nieuws op en dan... Dat slaat aan bij de verbeelding van mensen. En dan wordt het weer een gigantische kraker.
Ook nog dingen die zijn tegengevallen of opgevallen?
Wat mij is opgevallen is... ik heb voor het eerst een aflevering van Dora the Explorer gezien. Dus ja, die tekenfilm, nou ja, ik niet. Ik moest wel, want ik was met mijn twee kleine nichtjes. En van 2 en 4, Louise en Noemi. En zij zijn fan van Dora the Explorer. En ik als oom was daarbij en ik ging dat kijken. En dat blijkt een nachtmerrie-serie te zijn. Dat is echt gewoon een soort fever. Heb je het ooit gezien? Het is een fever dream. Ja,
maar heb jij de Engelse of de Nederlandse gezien?
Het is een Nederlandse, maar dan leer je af en toe Engelse woorden. Ja.
Zwieber niet stelen.
Nee, maar het is echt gewoon een... Nee, maar het werkt zoals een nachtmerrie werkt. Dat bedoel ik meer. Want het ziet er heel cutesy uit. Maar dan alles is in een soort verwrongen perspectief, zodat ze kunnen reizen door het landschap. En in de aflevering die ik zag, gingen Dora en een groep mensen in een soort hondtrein. En dat was een trein op rails, maar het was tegelijkertijd een gigantische levende hond die ze hondenkoekjes moesten voeren, zodat hij vooruit ging. En het zijn dat soort nachtmerrieachtige beelden. Ik vond het gewoon verschrikkelijk. Ik werd er gewoon naar van. En als kind zie je dat niet, maar als volwassene denk je echt van, nou, dit kan ik nog niet eens verzinnen, mijn ergste dromen.
Delirium.
Ja, nee, dat is echt gewoon alsof ik aan het flippen was op een handje Quaaludes.
Ja. Ja, ik heb het ook wel gezien, maar ik heb er geen nachtmerrie gevoel. Maar inderdaad, het heeft vaak ook het plot van een pornofilm, er gebeurt bijna niks.
Nee, maar ja, het gaat dan natuurlijk allemaal om van, hoeveel koekjes voeren we de hond? Ja. Maar en dan moeten die kinderen dan naar het scherm gaan schreeuwen. Maar het is...
Ja, want dat vind ik ook wel geestig. Dat deden mijn kinderen ook nooit. Dan voor de mensen die Dora niet kennen, het is een peuterserie van een meisje die moet allemaal dingen doen. En het slaat echt werkelijk nergens op. Ze heeft een aap, die heeft rode schoenen aan. Die heet Boots. Dan Boots. En dan gaan ze met z'n tweeën op pad. En een rugzak die met haar kan praten. En een map die haar de weg vertelt. Maar ze zoeken ook interactie met het publiek. Dus dan vraagt ze, nou, dus moeten we naar links of naar rechts? Ja. Nou, dan zaten mijn kinderen, die zaten daarna te kijken.
Doodstil.
Goed zo, links. En dan zei mijn zoon, ik zeg helemaal niks. Nou ja. Maar dan heb je ook nog, voor als ze wat ouder worden, dan heb je Diego. Ken je die?
Diego, nee, is dat net zo erg?
Nou, het
nachtmerrie?
Nou, het is ietsje volwassener. In de zin van niet dat zij over de brug moeten en er staat een troll en dan moet ze een liedje zingen. Maar Diego is de dierenredder. En dan moet Diego walvissen redden of apen of whatever. Maar ja, ook een beetje in die wereld.
Nachtmerrie apen.
Ja.
Ik zag dit jaar ook nog iets anders doodengs. Dat zeg maar niet bedoeld was als doodeng. Want dat is een beetje een thema bij wat ik nou heb. De trailer voor de film Downsizing die nog uit moet gaan komen. Met Matt Damon.
Ik vond het een mooie trailer, ja.
Nou ja, ik vond het een dood. Ik werd er ontzettend naar van. En ik snap niet waarom niemand dat snapt. Oké, dus Downsizing is een comedyfilm die zeg maar gaat over mensen die zichzelf heel klein maken. Als een soort oplossing tegen het milieuprobleem. En overbevolking. Dus die mensen die worden dan zo klein als zeg maar je wijsvinger. Dus echt microscopisch. Nou, niet microscopisch, maar gewoon heel petit. En die worden dan heel walgelijk in een laboratorium opgeschept met een soort schepje. En dan worden ze overgeheveld naar een ander dingetje. En ik kan die trailer niet zien zonder gewoon te gruwelen van dat concept. Maar waarom snapt niemand hoe afschuwelijk dat is? Hebben jullie kennelijk ook niet. Niemand heeft dat. Alleen ik ben weer gek.
Maar dat heeft ook te maken met dat het zo dik bovenop ligt dat het een comedy is. Ik snap wel, als je daar wat dieper over gaat nadenken, dat je dan zegt van ja, dan zullen altijd de mensen die ter goede trouw zijn zich klein maken. En de mensen die nou, toch graag aan het stuur zitten en enige macht toch wel heel prettig vinden, zullen dat nooit doen. Dus...
Ja, maar het is niet eens dat. Het is gewoon puur het verkleinen van iets. Ben je nog wel een mens als je heel klein bent? Of dan word je gewoon een ander... Ik weet niet, mens zijn vind ik ook dat je een bepaalde grootte hebt binnen, zeg maar, normale parameters. Maar ben je nog een mens als je, zeg maar, 5 centimeter groot bent? Ik kan gewoon op je gaan staan,
dus
dan ben je plat.
Als iemand een lilliputter bedoel je op dat niveau? Of
nee, want een lilliputter is zeg maar, wat is die, 50 cent of zo? 50 centimeter of zo?
50 cent, joh, ja.
Maar ik bedoel, wij hebben het over een mensje van 5 centimeter. En het stomme is, kijk, je hebt ook films zoals bijvoorbeeld Inner Space en zo, waarin mensen ook verkleinen, maar dan worden ze microscopisch. Dan gaan ze echt in cellen en in de bloedbaan bij mensen. En, ja. Maar dan is het weer zo abstract dat dat helemaal niet... Ja, dat heeft helemaal geen relatie met elkaar. Maar 5 centimeter in de trailer van Downsizing zie je gewoon dat er in de trein zijn er mini-compartimentjes dat die mensen ook daarin kunnen reizen. Dus die leefwerelden zitten gewoon naast elkaar. En ik vind dat walgelijk.
Ik werd er niet naar van. Ik vond het wel en dat zit al in de trailer, dus een spoiler is het niet. Ik vind het wel een heel cool concept dat hij daar dan samen met zijn vrouw zoiets heeft van, oh, laten we dat ook gaan doen. En dat hij het doet en zijn vrouw op het laatste moment zegt, ja, nee, dat doe ik toch niet. Oh. En dat hij dan klein is en niet terug kan naar groot en daardoor zijn hele leven overhoop ligt.
Ja, het is ook het onomkeerbaarheid.
Dat concept vind ik heel goed.
Ja.
Dat is echt naar. Bij al die miniaturen, ook bij Honey, I Shrunk the Kids en zo. Het idee is altijd, je bent klein, dat is spannend en grappig. Maar aan het eind word je altijd weer groter. Je gaat altijd weer terug naar normaal. Maar dit is onomkeerbaar. Gruwelijk gewoon. Laten we het niet meer over hebben.
Oké.
Okay. Jij begon erover.
Ja, hallo. Ik had het over enge dingen.
Kenny, heb jij nog spannende dingen die je wilt delen? Anders ga ik naar mijn Marvel.
Oh, shit. Dan moet ik even zoiets verzinnen. Anders moeten we naar Marvel.
Red ons.
Oh kut. Ik heb niks.
Oh, nou. Jammer dan eens. Daar gaat-ie.
Secret Empire. Ja. Immortals and Humans.
Ja, nee. Nou, ja, nee. Het was niet zo'n best jaar voor mijn vriendjes bij Marvel. Secret Empire. Niet heel goed gevallen. De directeur Alonso is in ene verdwenen en er is een nieuwe directeur gekomen, C.W. Cebulski. En die zat er nog geen dag en toen was er alweer een volgende gedoetje rondom Marvel. Want het bleek dat een aantal jaren geleden, toen C.W. Cebulski, die overigens altijd voor Marvel gewerkt heeft als talent scout, dus die heeft heel veel talenten, is de hele wereld rondgereisd op zoek naar nieuw tekentalent en schrijftalent, die zou tegen de afspraken in onder een andere naam, namelijk Akira Yoshida, heeft dus onder die naam geschreven tegen alle afspraken in. En nou, daar zijn redelijk wat mensen overheen gevallen. Dus ze hadden nog geen dag een nieuwe directeur en daar brak alweer de pleuris uit. Ik vind het heel jammer, want weet je, ik heb een beetje inmiddels een soort haat-liefde verhouding met Marvel. En,
nou, nee, dat Gert-Jan, is... noem het gerust Stockholm-syndroom hoor. Kenny en ik denken al jaren van, waarom spaar je nog de moeite?
Ja, nou, daar heb ik mij ook afgevraagd.
Ja, ik bedoel, jij bent echt een beetje wat, nou ja, ik bedoel, Marvel is... Nou ja, is voor jou hetzelfde als wat Donald Trump voor Melania is.
Dus Marvel negeert Gert-Jan ook huge. Als ze uit de trein stappen of uit het vliegtuig.
Ja.
Oh god, dat is dan wel de vergelijking van het jaar. Nou, maar ik snap het wel, maar je kan het niet loslaten. En je beleeft er tegelijkertijd een soort sensationalistisch plezier aan om het allemaal te volgen. Maar tegelijkertijd geef je er nog genoeg om... dat het je echt pijn doet.
Ja, precies dat. Ik, vanaf mijn, nou het zal het zijn, 12e volg ik al die karakters. En ik weet je, die mensen die zijn niet echt. Die
ze
karakters,
zijn niet
dat,
echt,
dat snap
hè, nee.
Ik. En als ze doodgaan, dan huil ik ook niet. Maar voor mij zijn die mensen, of die karakters, belangrijker dan zeggen One Direction. Waarvan ik wel weet dat die bestaan. En dat die ook vaak in het nieuws zijn. Maar het boeit me niet, snap je? Maar een bedacht karakter, dat boeit mij weer wel. En ik vind het inderdaad ook wel heel boeiend om te zien hoe die wereld gaat. Zoals ze in Amerika kijken hoe goed een comic het doet, is namelijk als volgt. Ze verkopen niet rechtstreeks aan de klanten, zoals het hier ook is, maar ze verkopen aan de retailers. En Marvel die heeft een aantal trucjes om die kunstmatig omhoog te halen. Dus zij kondigen aan, er komt iets nieuws aan. Dat gaan we met speciale covers doen. Wil je in aanmerking komen voor die covers, moet je zeggen 150% bestellen van wat je normaal gesproken bestelt. Dus als jij die covers die dan door een hele goede tekenaar getekend worden, waarvan je denkt als retailer, goh, ik denk dat mijn klanten die willen hebben, dan moet je dus extra gaan inkopen. Waarvan je nou moet inschatten of je dat kwijtraakt of niet, of in de, nou, in de enzovoort. Maar wat, en dus dan koop je meer in en dan gaat Marvel dat gebruiken als kijkers hoe goed onze verkoopcijfers zijn. Terwijl het natuurlijk zwaar kunstmatig is.
Dat is smerig.
Ja, dat is redelijk smerig. Dit jaar hebben ook een aantal retailers gezegd, want ze hadden nu covers. Dat als je hem naar links draait, dan zie je de ene kant. Dat heeft een bepaalde naam, maar goed, dat maakt er niet uit. Bepaalde covers. En die mocht je alleen bestellen als je extra veel bestelde van, volgens mij was het Secret Empire. En daar, die zijn op zich redelijk verkocht. Want wat ook nog zo is, is dat zij overshippen. Dus als jij 10 bestelt en ze sturen je 20, dan worden die andere 10 ook meegeteld.
Serieus? Maar ja. Moet je die dan als retailer betalen?
Nee, die betaal je dus niet als retailer. Maar ja, ze worden wel meegenomen als er zoveel units zijn naar retailers gegaan.
Op zich alleen maar gunstig voor de retailers. Exemplaren om te verkopen.
Ja, dat is waar. Alleen, het is wel zo dat het dus kunstmatig goed gaat met Marvel op die manier. Want zij zeggen dus naar hun mensen waar ze verantwoording aan afdragen en aan hun mensen waar ze dus adverteren. Kijk eens, zoveel verkopen wij. Dus dit is wat je aan ons kwijt moet, wil je bij ons advertentie doen. Dus, en wat ook bijzonder is, is dat de digitale units, die worden dus niet meegenomen in die totaal van wat er verkocht wordt. En wat ik begreep is dat heel veel Secret Empire, ik ga er niet te veel over zeggen, maar dat was echt het slechtste wat ik ooit gelezen heb, deed gewoon pijn. Die liggen nog in de winkels, gewoon echt nog dikke ladingen, omdat die retailers dat gewoon niet kwijt krijgen, omdat niemand dat wil lezen. En wat ik ook heel jammer vind, en dat doet DC heel goed, laatste.
Wat ik ook heel jammer vind aan deze opsomming van jammere dingen,
is dat de mensen, de artiesten die voor Marvel werken, op Twitter ruzie gaan maken met hun klanten. Dus als iemand een stukje schrijft van, goh, ik vond het echt helemaal niet, ik vond Secret Empire helemaal niet goed, zeker in de periode toen het uitkwam, dan was de schrijver van Secret Empire, Nick Spencer, die ging dan echt helemaal los op die mensen. Van ja, maar je snapt het ook niet en dit verhaal moet verteld worden. Ja, dat kan allemaal wel. En daar zullen allemaal ideeën achter zitten waarom dat goed is. Maar als je iets niet leuk vindt, ja, dan moet je dat toch kunnen zeggen. En DC, iedereen die bij DC werkt, is... ik heb nog niemand op Twitter kunnen betrappen die bij DC werkt, die zijn klanten loopt af te blaffen. Ja. Maar goed.
Dan is de oplossing heel erg logisch. Word een DC-fanboy. Ga gewoon Batman lezen.
Doe ik al.
En dan krijg je de fantastische verhalen van Scott Snyder. Ja. En dat is genieten.
Ja. Nee, DC is echt on fire op dit moment. Het gaat hartstikke goed. Ja. Echt hartstikke fijn. Miracle Man. Dat is een Miracle Man van DC. En Four Kids Walk Into a Bank. Voor de mensen die graag nog comics tips willen hebben. Die is van Image.
Oké. Okay. Nou, misschien dat ik dit allemaal door ga spoelen. En misschien dat het blijft.
Maak je dus een mooie montage.
Ja, leuk. Kun je het ook versnellen?
Ja, maar als ik hier een montage van maak, dan geheid dat er 3 goochemerts zijn onder de luisteraars die zeggen van, nou, ik zou het eigenlijk best willen horen.
Ja, dat is alleen maar boy. Dat maakt niet uit.
Oké. Ik wil het even hebben over wel een interessante game die ik heb gespeeld recentelijk. Namelijk Outcast. En dat is een game uit 1999, die ik vroeger speelde en die ik heel erg leuk vond. En die nu opnieuw is uitgebracht in een HD-versie. En...
Maar echt ook in die grafisch of ook nieuw naar deze tijd?
Met nee, nieuwe... het is een grafisch geüpdate. En ik heb Outcast 99 gespeeld, dus het is inmiddels alweer 17 à 18 jaar geleden. Mm-hmm. En toen was ik een tiener en toen vond ik dat ontzettend indrukwekkend. Dat was een van de eerste open world games, zeg met een grote wereld die je kon verkennen. En dat was toen nog echt technologisch heel erg indrukwekkend. Maar ja, als je nou dat spel speelt, dan denk je van Jezus Christus. En dat hebben ze dus geüpdate. En dat vond ik een hele interessante ervaring. Want het was tegelijkertijd heel fijn om weer terug te zijn. Van, oh ja, dit ken ik, weet je wel, de wereldjes, de wereld van Adelpha. Maar tegelijkertijd, ze hadden niet eindeloos budget om het te updaten. Dus grafisch ziet het er beter uit, maar qua gameplay is het maar een heel klein beetje aangepast. En ja, dat merk je wel, zeg maar. In een wereld waarin er Assassin's Creed is en allemaal andere games die heel lekker spelen. In een jaar waarin ik nota bene de nieuwe Zelda en de nieuwe Mario heb gespeeld. Ja, was Outcast wel even slikken, hoor. Sjogge. De controls voelen soms ietsje meer aan als dat je een soort poppenspeler bent. Dus je drukt op springen en dan is het maar de vraag of je poppetje gaat springen of niet. Over het algemeen ben ik wel positief, hoor. Want het is, vooral als je nostalgie hebt richting die game, is het leuk.
Mm-hmm. Maar is het dan dat ze de oude techniek hebben gebruikt? Of
ja, dat is dus een beetje moeilijk. Ik denk dat ze echt gewoon de oude code hebben gebruikt, want het is nog precies hetzelfde en daar hebben ze gewoon een likje verf overheen gegooid. En dat is best wel interessant om te zien. Wat ik grappig vind is, als je kijkt naar in 99 was dit spel ook qua hoe het geschreven was en het verhaal was, het voelde het heel modern aan en heel erg vooruitstrevend met wow, een personage die interessante dingen te vertellen hebben en weet je. En als je het nu speelt, na 18 jaar ontwikkeling van het gameveld, dan valt eigenlijk op hoe plat het juist is. Van nou, die Cutter Slate, de hoofdpersoon, is eigenlijk gewoon een irritante eikel die alleen maar bitchy opmerkingen aan het maken is tegen iedereen. En dat toont vooral aan hoe ver we zijn gekomen in de gamewereld. Zeg maar, hoe sophisticated we nu zijn. De verhalen die we nu vertellen zijn zo volwassen en kunnen zich gewoon meten met, zeg maar, goede verhalen in boeken of films. En ja, in 1999 was het gewoon nog vooral heel erg cartoonesk wat we allemaal deden. Dat is boeiend, dat is leuk.
Zit je een beetje op die technologie van de games of niet?
Hoe bedoel je?
Nou, omdat ik een vraag heb waarvan ik niet zo goed weet of jij hem kan beantwoorden. Nou, de techniek gaat heel snel. Virtual reality, augmented reality. Wanneer denk je dat de tijd zover is dat we de Star Trek hologram decks...
Het holodeck.
Ja, dat we dat ook werkelijk, dat je ergens... Waarschijnlijk zou je eerst ergens heen moeten en later in huis gewoon in een spel kunt stappen dat jij dat personage bent.
Nou, kijk, er zijn al soort van prototype holodecks gebouwd met inderdaad zo'n VR-bril op en dat er een omgeving is. Je hebt zelfs, wat ik recent zag dit jaar nog was, dat er van die een soort nieuwe vorm van paintballen is, waarin er een hele hal is met allemaal hele rudimentaire obstakels en jij hebt een VR-bril op en dan zie jij dus dat er op die obstakels worden allemaal hele gave ruimtes geprojecteerd. Dat je dus echt in een soort alien hol bent en zo. En dan, dat kan je dan ook echt voelen. Dus dat is een hele gave manier om dat idee van de holodeck te doen. En ik denk dat dat ook zeg maar een soort van paintball van de toekomst wordt dat zeg maar.
Ik zag laatst ook een filmpje ergens dat een man die was aan het lopen. En als hij de heuvel opliep, dan ging het ook een beetje omhoog waar hij opliep. Het was inderdaad nog wel met een masker op en met spul om hem heen. Maar volgens mij speelde hij toch wel in zo'n, nou ja, zo'n omgeving waar hij al was.
Maar het holodeck is heel moeilijk, omdat wij kunnen op dit moment dus inderdaad een virtuele realiteit simuleren met zo'n VR-bril. Ja. En we kunnen er wat objecten in stoppen. Maar het holodeck zoals het in Star Trek is, dat is ook een volledige ervaring met aanraken. Zulke dingen gaan wel stapje voor stapje komen, hoor. Maar dan moet er ook iets zijn dat jouw lichaam trackt. En dat voelt nu nog als best ver weg, denk ik. Ik denk dat daar nog een aantal hele moeilijke obstakels voor zijn om het, zeg maar, de haptische feedback goed te krijgen. Dat je het ook echt voelt.
Wind voelt.
Dat gaat sowieso niet met holografische technologie zijn, want dat kun je niet voelen. Dus ja, daar moet een hele trucendoos voor worden ontwikkeld. En of dat ooit zo gaat zijn zoals in de holodeck, betwijfel ik. Want dat is natuurlijk een heerlijk utopisch jaren 80 idee, de holodeck. Maar in het echt zal dat net iets anders in elkaar steken. Ik zit nou gewoon randomly te denken. Hè. Wat denk ik eerder zal kunnen is dat er een manier komt waarin wij onze hersens voor de gek kunnen houden. Dus zeg maar dat je bij wijze van spreken een plugje of een elektrische stroompje in je hersens stopt, waardoor jij dingen voelt die er niet zijn. Dus dat je eigenlijk een soort van nog veel echtere virtual reality creëert. Niet alleen maar op zicht, maar gewoon echt die met jouw...
Sensatie.
Die met jouw werkelijkheidszin gaat fucken. En dan zou dat wel kunnen. Dan kom je eerder in een soort droomstaat misschien. Dan ga je gewoon lekker op zo'n inceptions liggen en dan heb je een soort weirdo lucide droom die heel erg gestuurd wordt.
Oh,
dat is mijn... Nou,
voorspelling. Nou, dat laten we terugkijken over 2 jaar en dan gaan we kijken over of het inderdaad...
Eerder over 20 jaar, Gert-Jan.
Oh. De afronding van de kerst. Mooi toch? Nou, lieve luisteraars, het was me weer een jaartje. Toch zijn we weer aan het einde van dit jaar gekomen. Toch. Nou ja,
dat is toch geen helemaal. Ik verwachtte nou dat er een rijm kwam.
Ik dacht, er komt iets.
Oh, jongens.
Waar moet ik de tijd vandaan halen?
De kerstman zat te denken wat hij aan alle geekers op je speakers zou schenken.
En toen kwam hij op het idee en bracht YouTube mee.
Oh, fuck you. Oké. Okay,
nee. Happy New Year.
Precies. Nou, in het kader van de kerstgedachte, dank u luisteraars voor weer een jaar lang volgen van ons gewauwel met af en toe een interessante gast die nog wel wat zinnigs te melden heeft. Nou, Roderick, het was een fantastisch jaar waarin jij toch mooi even de prijs te pakken hebt gepakt.
Ja, en vreselijke dingen heb gezien.
Ja, vreselijke dingen heb
gezien. Zoals Dora the Explorer.
Ja. En Kenny die heeft weer fantastische tekeningen mogen maken. Guus Verlaten mogen tekenen. In een uur mogen wachten voordat hij Star Wars heeft mogen kijken. Het was een prachtig jaar. Waren we trouwens begin vorig jaar niet snoepjes aan het eten? Of was het alweer 2 jaar geleden?
Oh nee, dat was 2 jaar geleden. Ben ik Groningen. Jezus. Of 3. Ja. Ik weet het niet. Maar voor Kenny was het natuurlijk ook weer... Ja, dat is dan toch weer... Dat moet aangetekend worden. Een zwaar jaar. Want het was weer een jaar waarin hij niet in het Big Brother huis terecht kwam.
Ach, ja.
Oh, waar. Hey, kom op, we maken hem even af. Sla hem, de home run. De home run, Gert-Jan.
Ja, oh, druk. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren.
Ja.
Volgend jaar zijn we er weer met nieuwe gasten, nieuwe format. En, nou ja, pas op met vuurwerk. Ach.
Ja, Merry Christmas, everyone.
Ho, ho, ho.
En to Tiny Tim. Humbug! Humbug!
Ah.
Have yourself a merry little Christmas. Let yourself be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas.
Nou, ik heb een soort van quasi-droge, quasi-natte hoest. Soms is hij nat, soms is hij droog.
Ik vind het een goed verhaal, Roderick.
Mooi, hè? Oh shit, dat nemen we al op. Mensen hebben geen behoefte om over de hoest te horen.
Oh, ik denk dat iedereen verkouden is.
Ja, maar Roderick heeft een quasi natte en af en toe een quasi droge hoest.
En nu, hoestreport met Geekers of Miekers.